En vanochtend neem ik jullie mee in het vervolg van de bergreden. Vorige week heeft Jonathan daar al een stukje over verteld uit Matteüs 6. En we gaan vandaag kijken naar Matteüs 7, naar het laatste stukje uit de bergreden. En ik heb er heel erg zin in. Ik heb me er afgelopen weken erin mogen verdiepen. En ik merk dat het me echt van het hart moet. Dat ik echt zin heb om jullie daarin mee te nemen. Maar in de afgelopen weken zitten we natuurlijk nog steeds in een hele bizarre situatie. We zeggen het steeds weer tegen elkaar, maar het blijft ook nog even zo. En ik heb het zelf ook echt, ervaar het gewoon ook zelf in mijn gezin. Ik merk dat ook het moederschap, daar word je op aangesproken. Alles loopt anders, dus hoe je met je kinderen omgaat, gaat op den duur anders. En ik merkte het toen mijn jongste dochter Sam, ze is 8 jaar, toen zij naar mij toe kwam en zei, hey mam, het is vakantie. Vorige week was het mijn vakantie en de weken voor. En ik mag helemaal niet logeren bij iemand. Dat vind ik niet leuk. Ik wil wel graag op ons bootje, die voor ons huis ligt, daar wil ik wel graag slapen. Met een vriendinnetje. En ik dacht, nou, met een vriendinnetje samen op een boot slapen, 8 jaar. Gaat dit goed komen? Dus ik zei, nou, dat weet ik niet, Sam. Dat lijkt me niet verstandig. Als je een keer met een van je zussen wilt, is het wat anders. Maar je gaat niet 2 meisjes van 8 jaar samen op de boot slapen. En als er iets gebeurt, als er iets is, dan hebben wij dat niet door. Ik vind het geen goed plan. Je bent nog te jong. En ze keek naar me en ze zei, mam, wat had jij ervan gevonden? Als jij aan jouw moeder had gevraagd of jij op de boot mocht slapen en jouw moeder had nee gezegd. Verplaats je eens even weer in mij. Word eens even weer een kind. En zorg dan, bedenk dan even wat jij ervan zou vinden. Want dan zou jij het ook willen. En ik dacht, verdorie. Is dat nou wat dit dus doet? Die hele coronatijd. Dit is niet de bedoeling. Waar heb ik een steekje laten vallen? Hoezo spreekt zij mij nu zo aan? En misschien herken je het wel. Eigenlijk maakte ik iets veel groter dan wat het eigenlijk was. Het was een fantastische vraag. Er zit ook iets van groei in haar. Zij wordt ouder en zij gaat ook zich verplaatsen in mij. En weer terug verplaatsen. Wat betekent het? Hoe kan ik mijn moeder bespelen? Wat voor vragen kan ik stellen? Door haar ook te laten bedenken hoe het is om weer een kind te zijn. Maar ik merkte dat het mij eigenlijk terugwierp weer op wie ik ben en hoe ik moeder ben. Ik dacht, werkt mijn opvoeding dan niet? Wat doe ik verkeerd? Hou ik ze er nog wel bij? Maar dat is ook wat het is. We zijn onderweg met elkaar en we groeien daarin. En ook als omstandigheden veranderen, betekent het ook dat we ons aan moeten passen. Dat we blijven groeien en dat we blijven wandelen op die weg. En dat is ook vanochtend het onderwerp. We blijven wandelen op de weg met Jezus en daarin groeien we. Maar de manier waarop we dat doen, daar wil Jezus ons in Matteüs 7 in meenemen. En hij neemt ons dan mee in zijn visie op die weg naar de eeuwigheid. Het klinkt heel groots. Maar om daar te komen, geeft hij eigenlijk een hele heldere uiteenzetting van de stappen die we mogen nemen. En die stappen die gaan we zo bij langs. Een hele tijd geleden, ja nee, ik zal niet zeggen hoe lang, want dan voel ik me erg oud, bestond mijn leven veel uit, het kan eigenlijk altijd beter. Ik heb heel veel verschillende banen gehad en als ik dan op een sollicitatiegesprek ging, dan was altijd een van de standaardvragen, en waar ben jij minder goed in? Wat is een van jouw mindere kwaliteiten? En ik zei eigenlijk altijd standaard, op den duur leer je ook een soort riedeltje. En bedenk je ook, wat is een goed antwoord? Waardoor je ook, als je een negatieve kwaliteit van jezelf benoemt, dat ook weer om kan draaien naar iets positiefs. Dus ik zei, ik ben heel perfectionistisch. Het kan altijd beter. Als ik ergens mee bezig ben en ik heb het afgerond, dan denk ik, ja, maar toch eigenlijk had ik hier nog wel iets meer van kunnen maken. Of als ik nou dit had weggelaten en daar iets toegevoegd. En misschien herken je dat. Het gevoel van het kan altijd beter. Want ik merk ook dat meer mensen worstelen met die vraag. Ik doe niet genoeg. Als ik nou vaker... En vaak heeft dat ook te maken met hoe je naar jezelf kijkt. En eigenlijk met je fundatie. Dus die vraag, kan het altijd beter? Die bekijken we in Matteüs 7. Het is het bekende verhaal over de 2 huizen en hoe ze gefundeerd zijn. Het huis op de rots en het huis met de fundatie in het zand. En daar geeft Jezus antwoord op die vraag. Kan het altijd beter? En als we zo Matteüs 7 gaan lezen, dan is het goed om even een paar dingen van tevoren te weten. Want het is het laatste stukje van de bergrede, wat ik net al vertelde. En die bergrede, die spreekt Jezus uit naar zijn discipelen. Dus je moet je voorstellen dat om hem heen die 12 discipelen zitten, zijn leerlingen. Maar er waren veel meer mensen die achter hem aan waren gekomen. Dus het hele gebied zit vol met mensen. Dus hij spreekt tegen zijn leerlingen. Maar omdat hij op een berg zat, konden al die andere mensen die ook daar waren neergestreken, die misschien hun picknickkleedjes hadden neergelegd. Allemaal mensen die ook luisteren naar die woorden van Jezus. Er werd dus gesproken van een Jood tot een Jood. En dat betekende ook dat ze, vooral de leerlingen, die kenden Jezus al. Ze hadden al een relatie met hem. Dus de woorden die hij uitspreekt, die spreekt hij uit op basis van die relatie die hij met ze heeft. Ze vertrouwden hem en ze wilden hem beter leren kennen, omdat ze meer op hem wilden gaan lijken. En dat is ook ons verlangen van morgen. En ik ga ervan uit dat jij datzelfde verlangen hebt. Dat willen wij ook. Wij willen meer gaan lijken op Jezus. En dan lezen we uit Matteüs 7, vers 25, dus het laatste stukje van de bergrede. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Het is een hele bekende tekst. En er zijn ook verschillende liedjes over. De kinderen kennen vast het liedje: bouw je leven op de rots. Dat is een goed idee. Bouw je leven op de rots. Daar kom je het verste mee. Leg je toekomst in de handen van degene die jij vertrouwt. Jezus is de rots waarop je bouwt. En dat laatste zinnetje, Jezus is de rots waarop je bouwt, dat maken wij vaak van deze tekst. Maar eigenlijk gaat het daar niet over. Het gaat er niet over dat Jezus de rots is. En daarvoor kijken we al naar de eerste zin uit onze tekst, want daar staat: wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt. En dan komt het verhaal over de rots en het zand. Het gaat dus over deze woorden. Als je naar deze woorden luistert en je doet het, dus je hoort het en het heeft een gevolg, je handelt er ook naar, dan ben je gefundeerd op die rots. En dan moeten we dus kijken naar wat deze woorden zijn. Wat heeft Jezus hiervoor gezegd waar hij nu op terugwijst? En het begint al in hoofdstuk 4, vers 17. Want alles wat Jezus uitspreekt, dat doet hij met het oog op de eeuwigheid. Dus de woorden die hij daarvoor heeft gesproken zijn geen woorden die op zichzelf staan. Maar het is met het oog op de eeuwigheid. Met het oog op het hemels koninkrijk. We weten dat Jezus zijn koninkrijk, zijn hemelse koninkrijk, wil vestigen op aarde. En hoe hij dat doet en hoe wij daar een rol in hebben, daar gaat dit over. En voordat hij de bergrede uitspreekt, schrijft hij daarom in hoofdstuk 4, vers 17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dus daar hebben we het over. Het koninkrijk van de hemel is nabij. En leven met het oog op die eeuwigheid bestaat dus volgens Jezus uit horen en doen. En alles wat er gebeurt kunnen we in dat licht zien. En daarom wil ik met jullie door drie punten heen. Het is warempel een echte driepuntspreek geworden. We gaan als eerste zo naar de praktijk van dat leven kijken. Wat zegt Jezus over als je naar deze woorden hoort? Wat bedoelt hij daar dan mee? Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk van het leven? Daarna kijken we naar de omstandigheden. Omstandigheden waar jij zelf niets aan kunt doen, maar wat betekenen die? En aan het eind komen die twee bij elkaar en zegt dat iets over de vorming, over onze houding, over hoe ons karakter daardoor gevormd wordt. Dus als eerste kijken we naar de praktijk. Jezus wijst dus naar de drie hoofdstukken daarvoor. Wie naar deze woorden luistert, wat zijn deze woorden? En we zien dan al in het eerste hoofdstuk, hoofdstuk 5, als hij begint met de bergrede, daar noemt hij allerlei eigenlijk regels waar je aan moet voldoen. En wat de Joden ook kenden vanuit de wet. Hoe ze moesten leven om God goed te dienen. En die gaat Jezus allemaal bij langs. En ik noem een aantal. Je mag niet moorden. Geen overspel. Als iemand je iets aandoet, doe datzelfde niet terug. Hou je aan je woord. Als je iets goeds doet, bazuin het niet rond. Heb God lief boven alles. Oordeel niet. Heb je vijanden lief. Kijk eerst naar jezelf. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. En maak je geen zorgen. En zo zijn er nog een aantal die Jezus allemaal noemt in die hoofdstukken. Ontzettend veel. Het kan overkomen als regels waar de mensen al aan moesten voldoen. En waar Jezus nu ook nog de overtreffende trap in aangeeft. En we zoomen even in op twee hiervan. De eerste is, doe wat je zegt, hou je aan je woord. Dat is Matteüs 5, vers 33. En ik lees die tekst ook eventjes. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af. Voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost. Dus dat was een van die regels die de Joden kenden. Maar Jezus zegt dan, ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd. Want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Soms zou ik het willen. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. En voor ons klinkt dat misschien bizar, maar de fariseeën, de mensen die op dat moment de Bijbel uitlegden, hadden van de wet van God iets veel groters gemaakt. Ze hadden extra regels bedacht en dingen aangescherpt, waardoor het mensen nog lastiger werd gemaakt om je eraan te houden. En daarin hadden ze dus onderscheid gemaakt tussen het zweren bij de naam van God en het zweren bij geschapen dingen. Het eerste had bindende kracht, terwijl het tweede zo was dat je je kon terugtrekken. Dus ze maakten het heel ingewikkeld. En Jezus zegt daarvan, zweren, het is niet nodig. Laat gewoon je ja, ja zijn en je nee, nee. Dus hij deed iets met de hartsgesteldheid van de mens. Je hoefde je niet meer aan de letter te houden, maar je mocht juist overgaan naar een ander stuk, naar je eigen hart. Hij maakte de liefde daarin groter. Ik hoop dat je dat proeft daarin. En het tweede voorbeeld staat in Matteüs 5, vers 43. En het gaat over het liefhebben van je vijanden. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste liefhebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste dat je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En Jezus citeert daar ook weer iets uit het Oude Testament, uit Leviticus. De Joden waren gewend dat er stond, je zult je vijand haten. En bijvoorbeeld de heidenen die zich vijandig opstelden richting het volk Israël. Maar Jezus wil het hier niet hebben over het punt wie, maar hoe je moet liefhebben. Dus niet wie je lief hebt of haat, daar gaat het helemaal niet meer over, maar hoe je lief hebt. Dus over de kwaliteit van je liefde. En dat was erg radicaal in die tijd. Jezus scherpt onderwerpen aan waar de Joden mee bezig waren en vooral ook waar ze elkaar mee bezig hielden en elkaar op controleerden. Iedereen die naar Jezus luisterde, kende de wet en alle andere leefregels die God had gegeven. En de fariseeën maakten het zelfs nog een stukje extra. Die deden er nog weer wat bovenop en lieten het ook heel erg zien dat ze zich daaraan hielden. En al die leefregels kregen een nieuwe dimensie door hoe Jezus er nu over sprak. En de mensen waren daarvan erg onder de indruk. Dat zie je ook aan het eind van ons stukje. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Dus we hebben nu iets gezien van de nieuwe manier van leven die Jezus brengt. Hij zegt heel duidelijk iets over het hoe. En we kijken nu naar het tweede punt. Wat ook terugkomt in ons gedeelte over de twee huizen. En we lezen dat stukje nog even weer. Wie deze woorden van mij hoort, deze woorden, we weten nu waar het over gaat, en er naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. Datzelfde wordt daarna verteld over een man die zijn huis bouwt op zand. Dezelfde omstandigheden komen, de regen, de bergstromen, de winden en het huis houdt geen stand en het wordt een ruïne. Jezus omschrijft dus dat als je naar hem luistert en je brengt deze woorden tot leven in je leven, dat je dan lijkt op een man die zijn huis bouwt op een rots. Luister je en leef je je leven niet daarnaar, dan lijk je op een man die een huis bouwt op zand. Wat je hierin ziet is dus dat de huizen gelijk zijn. In de omgeving waar ik woon, daar worden heel veel huizen gebouwd. De een nog prachtiger dan de ander. En dan kan je naar kijken en denk je, wauw, nog een tweede garage, wat gaaf. Oh ja, dat kan ook. Oh, je had ook de ramen inderdaad met van die mooie sponningen erin. Oh, wat een ideeën. Oh, en zij hebben het weer anders gedaan. De een nog mooier dan de ander. En ook hoe zo'n bouwproces loopt. Bij de een staat het huis er zomaar. En bij een ander wordt het heel langzaam van onder opgebouwd. Er zijn allerlei manieren voor om je huis te bouwen. En de een kan na 2 maanden al in het huis trekken en de ander moet wel 1 jaar wachten. Maar al die dingen zijn dingen die wij zien. Maar wat we niet zien en wat het allerbelangrijkste is van het huis, is wat eronder zit. Die fundatie. Want die doet er toe. En daar schrijft Jezus hierover. En die fundatie wordt zichtbaar als de omstandigheden veranderen. Als het prachtig weer is. En ik heb het wel eens gehad, dan was ik op de camping. En we zouden 1 nachtje met een tent blijven. Ik zei, we zetten hem niet heel stevig vast. Weet je, morgen gaan we weer weg. Maar die nacht begon het vreselijk te waaien. Nou, dan slaap je niet lekker. Want je voelt dat er aan die tent getrokken wordt. En je weet, deze tent kan zo de lucht in gaan. En dat voelt niet prettig. Dus als de omstandigheden veranderen, merk je hoe je fundatie echt is. En dat legt Jezus hier ook uit. Hij schrijft hierover regen, slagregen of watervloed, wordt het ook in sommige vertalingen wel genoemd. Er staat dat de bergstromen aanzwollen, dat de winden gingen waaien en zich op het huis storten. In een andere vertaling staat, winden belaagden het huis of beukten in op het huis. En dan moet ik ook weer denken aan een kinderliedje wat hierbij hoort. En dan hebben we van die mooie gebaren bij. En dan zingen we, en de regen daalde neer en de vloed kwam op. En de regen daalde neer en de vloed kwam op. Maar dat staat er niet. Als je dan naar de grondtekst gaat, dan worden daar eigenlijk ontzettend heftige woorden gebruikt. Het gaat niet gewoon over regen, het gaat over een wolkbreuk. Het gaat niet over het ging waaien. Het ging waaien als de wind van een orkaan. En bij bergstromen kun je denken aan stroompjes die mooi van de berg zo naar beneden stromen. Waar je, als je even terugdenkt aan een vakantie, misschien vorig jaar of het jaar daarvoor. En je hebt gezien hoe die stroompjes van de berg naar beneden kwamen. Misschien heb je er zelfs in gezwommen of ingestaan met je voeten. Maar hier staat, die zwollen aan. En dat kan in een heel rap tempo ineens gebeuren. Dat water gaat kolken. En dat doordat er de wind erbij komt en de regen van boven gaat stromen. Dat het buiten de oevers gaat treden. En dat het helemaal overloopt. En ik heb daar filmpjes van opgezocht op YouTube. Als je een filmpje zoekt van een orkaan met regen daarbij. Dat is echt angstaanjagend om te zien. Misschien heb je het zelf ook wel eens gezien als je het nieuws volgde. We hebben de laatste tijd regelmatig iets gehoord ook over orkanen. En dan zie je ook hoe heftig dat kan zijn. Het beeld is vaak ook helemaal vertroebeld. Je kunt niet eens goed zien wat er gebeurt. Maar zo heftig kan het weer dus omslaan. En kan het dus zijn ook in het leven. En dat is wat Jezus hier bedoelt. En mensen pakken dan hun belangrijke papieren en spullen en zoeken een veilig onderkomen tijdens een orkaan. En brengen zichzelf en hun families op een veilige plek. En hoe de wereld eruit ziet als zij weer uit die veilige plek vandaan komen, dat is ontzettend onzeker. Dat weten ze niet. Dat is maar afwachten. Dus de regen komt van boven als een stortregen, als een stortvloed, staat er in dit stuk. De bergstromen die knallen op het huis af vanaf de zijkant. En de winden maken het ook alleen nog maar erger. Dus het is enorm noodweer waar Jezus hierover schrijft. En de winden die beuken op het huis in. En die belagen het huis. En als je daar een plaatje van maakt, dan denk ik dat je begrijpt wat ik bedoel. En dat je ook begrijpt wat Jezus bedoelt. Als dit gebeurt in je leven, hoe is dan jouw huis gefundeerd? En we leven in de tijd voor Jezus' wederkomst. En vanuit de Bijbel weten we dat het, hoe dichterbij we komen, hoe heftiger het wordt hier op aarde. De geschiedenis heeft het al uitgewezen. En ook vandaag de dag zitten we in een tijd die heftig is. We zien de aarde waarop we leven. We horen van de problemen die er spelen en de uitdagingen waar mensen tegenaan lopen. En soms zelfs de onhoudbare situaties waar mensen in verkeren. En daar gaan deze omstandigheden over. We zitten midden in een crisis. Het is een enorme orkaan die woedt. En dat doet wat met jou. Dat doet wat met je gezin. Het doet wat met je familie. Het doet wat met al je relaties. Niemand uitgezonderd. Het doet wat met je. En daar komen ze bij elkaar. Dat is het laatste punt. De praktijk van het leven en de omstandigheden van het leven. En hoe reageer jij? Voor de Joden was het een nieuwe mindset die Jezus gaf. Om in de stormen en in de regen een stevige fundatie te hebben. Dat zijn de basisprincipes van het Koninkrijk der Hemelen. En ik kan me voorstellen dat je denkt, maar al die principes, als ik ze ga lezen vanaf Matteüs 5 tot en met 7, dat lukt mij nooit. Jezus legt de lat ontzettend hoog. 3 hoofdstukken met hoe het zou moeten. Wat veel. Dat had ik namelijk toen ik het las. Ik dacht, my Heer, hoe bedoelt u dit? Dit kan ik nooit. Hoe dan? Er staat steeds, doe dit en doe dat. En dan gaan we even weer terug naar het begin van deze preek. Deze reden van Jezus was voor mensen die hem kennen. Voor mensen die een relatie met hem hebben en die daarin willen groeien en op hem willen gaan lijken. En je kunt het vergelijken met een meetlat. Oh ja, ik heb eentje meegenomen, die zal ik er even bij pakken. Nou, meegenomen, hij lag hier nog, want misschien komt hij jullie bekend voor. Ook Trace heeft hem eens gebruikt, jaren geleden. De meetlat. De Joden kenden deze meetlat heel goed. Ze wisten, als ik mij houd aan de wet, dan zak ik steeds weer naar beneden. Maar dan zet ik daar iets tegenover, ik doe een offer en dan kom ik weer omhoog. En zo gingen ze steeds heen en weer op die meetlat. Jezus vertelt nu iets anders. Die geeft de meetlat de naam liefde. En daarin zitten we steeds bovenaan. Daarom kan hij ook in zijn reden zeggen dat we het perfect moeten doen. Want hij kijkt naar ons door die ogen van liefde. Dus we zitten steeds bovenaan in zijn meetlat van liefde. Dus de meetlat van de wet, waarin jij zelf zegt hoe het moet en waarin je denkt dat je overal aan moet voldoen. En de meetlat van de liefde, hoe Jezus kijkt. Dat is wat hij hier uitlegt. En bij de Joden kwam eruit wat erin was gestopt. Die meetlat van de wet, die kenden ze. En bij alles wat ze in hun leven deden, hielden ze zich daaraan. Dat was erin gestopt en dat kwam er dus ook uit. Jezus geeft dus een radicale nieuwe leefwijze, wat bij hen heel veel losmaakte. Vanuit liefde je acties invullen. En als in jouw leven de stormen woeden en de bergstromen zwellen en de orkanen beuken, komt uit jou wat er voor de storm is ingestopt. En wat is er in jou gestopt? Waar heb jij jezelf mee gevuld? En op sommige delen van wat er in je zit, had je geen invloed. Alles wat in je jeugd is gebeurd, alles wat zich daar heeft afgespeeld, wat daarin in jou is gelegd, daar had je geen invloed op. En op andere delen wel. Toen je volwassen was en verder groeide en jezelf keuzes mocht maken over wat je invloed liet hebben op jouw leven, daar had je zelf de keuze in. En in stormen kun je daarin erg bij jezelf uitkomen. Je kunt je alleen voelen. Je wordt teruggeworpen op jezelf en wat er in jou zit. Er kunnen heftige dingen zijn die je tegenkomt. Misschien zelfs op dit moment. We zitten in die heftige tijd. En dat maakt van alles los. De stormen woeden en de regen beukt. Zelfs op orkaanniveau kun je dat ervaren. En wat zie je dan bij jezelf gebeuren? En de bergrede is dan een handvat om op terug te vallen. Om jezelf aan te spiegelen. Waar sta ik? En hoe kijk ik naar al die handvatten die Jezus geeft? Waar mag ik nog meer van leren van Jezus? Waar mag ik in groeien? Waar mag ik naar hem kijken en worden zoals hij? Ik wil die vrouw zijn die haar huis bouwt op de rots. En ik hoop dat jij datzelfde verlangen met mij hebt. En ik mocht me hierin verdiepen in de afgelopen weken en het maakte me zo enthousiast. Dit is het diepste van God wat hij in mij tot uitdrukking wil brengen. Dat vind ik zo'n mooie zin. Het diepste van God wat hij in mij tot uitdrukking wil brengen. En ik heb dat verlangen ook voor jou. Het is dan horen en doen met de meetlat van de liefde. En juist in deze periode kun je ervaren waar God je bij stilzet. Waar word je bij bepaald als het stormt? En waarmee mag je zelf aan de slag? Lees de komende week de hoofdstukken 5 tot en met 7 eens door. In een voor jou prettig leesbare vertaling. Pak een pen erbij en streep aan wat jou aanspreekt, waar jij over struikelt of zelfs wat je irriteert. Want in die dingen, daar zit het leren. Daar zit het proces wat God met je aangaat. En praat erover met God, dat vooral. Betrek hem erbij. En door zo in je leven daarmee bezig te zijn, ben jij die persoon die zijn of haar huis bouwt op de rots. Door te horen naar Jezus' woorden en te doen wat hij zegt. Daarin werkt hij mee. Daarin doet hij niets liever dan jou bij de hand nemen en zeggen, kom maar. Ik kijk naar jou met die meetlat van liefde en jij bent de 100%. Jij bent 100% goed. Kan het altijd beter? Jij bent 100% goed. Maar ik neem je wel mee om daarin inderdaad te groeien. En niet om 101%, maar gewoon om die 100% te blijven ervaren van Gods liefde. En aan het eind staat dat de mensen diep onder de indruk waren van wat Jezus vertelde. En dat gaat ook met jou gebeuren. Als jij je zo gaat toewijden of nog meer gaat toewijden en dingen van jezelf onder de loep gaat nemen waar je aan wilt werken samen met God, dan raak je nog meer onder de indruk van God. Dan zeg je, hè? Heer, wat doet u hier? Wat gebeurt er in mijn leven? Als het nu wankelt in jouw leven, als je het lastig vindt in je gezin, of juist als je het lastig vindt om alleen te zijn, ga ermee aan de slag. Praat er met God over, want hij heeft daarin meer voor je. En hij wil niets liever dan jou laten groeien en je daarin meer op hem gaan laten lijken. Zo werkt het met God. En dat is wat Jezus doet. En dat is wat Jezus vanochtend aan jou wil vertellen. Je bent het huis wat gebouwd is op die rots. wat die fundatie heeft op die stevige grond. Want dat is Hij zelf. Yes. En ik wil heel graag daar ook met jullie een gebed uitspreken. En het is misschien een beetje gek, maar ik moest echt denken aan die regen die dus van boven komt. Dus als je je ene hand omhoog doet naar de omstandigheden van boven, die regen die van boven kan komen. En de andere hand naar de zijkant. De bergstromen die kunnen zwellen. Want eigenlijk net zoals bij Noach, toen kwam van alle kanten kwam het water. En ook de winden maakten het erger. En het was een ontzettend heftige omstandigheden. En als je je ene hand omhoog doet voor die regen en de andere hand voor de bergstromen, dan bid ik samen met jou. Heer, U ziet mij. U kent mij. U ziet wat er gebeurt aan regen. Hoe de regen neerbeukt op dit moment. Hoe de bergstromen zwellen op dit moment. Maar ik kies ervoor, ook vandaag, om naar U te luisteren. En om alle leefregels die U geeft, Heer, om daarin meer op U te gaan lijken. Omdat dat is wat U voor mij heeft. Omdat dat is zoals U naar mij kijkt, door die ogen van liefde. En daarin wijd ik mij opnieuw toe aan U, Heer. Dank U wel dat U die weg met mij wilt gaan. Ik wil opnieuw uitspreken dat ik hoor naar Uw woorden en dat ik doe. Dat ik daarnaar handel. Met het oog op Uw koninkrijk. En met het oog op die 100% goddelijke liefde. Maakt U mij bekend met welk stukje ik bezig mag gaan. En als je de komende week gaat lezen uit Matthäus 5 of 6 of 7, dat God echt je mag openbaren vanuit zijn hart wat daarin voor jou is. En waar jij mee aan de slag mag. En ook als je daar middenin zit, om daarmee door te gaan, om vol te houden, om zo meer op Jezus te gaan lijken. Want als deze storm voorbij is en het wordt weer rustiger, als deze orkaan gaat liggen, dan komt er ook weer een nieuwe. En als in deze orkaan naar boven is gekomen waar jij nog last van hebt, waar jij tegenaan loopt, waar jij aanloopt tegen je eigen onmogelijkheden. En je gaat daarmee aan de slag en je zet ze nu op papier. Dan kan je daar ook in de komende tijd mee bezig, zodat je bij de volgende storm nog weer steviger gefundeerd bent. En tegelijk, dank U wel, Heer, dat Uw genade zo groot is, dat het niet allemaal vandaag en nu hoeft. Het is een levenswijze en een keus waarin we ons hele leven mogen blijven leren. En waarin we in wijsheid groeien. En daarin vertrouwen we op U. Dank U wel wat U al heeft gedaan in onze levens. En dank U wel voor dit moment. Heer, dat we ons hart mogen vastklikken aan dat van U. En zo mogen ervaren wat U voor ons heeft. Waar we mee aan de slag mogen. Om stevig te staan als de orkaan woedt. Omdat we weten dat onze fundatie stevig is. Omdat onze wortels stevig in de grond verankerd zijn. U bent te vertrouwen. Dank U wel, Heer. Amen. Amen.